Hoi, wat fijn dat je luistert naar Waardeloze Gesprekken, de podcast van de Nederlandstalige 3P Community. In deze podcast praten wij over onze inzichten in het menselijk leven. De inzichten die ons hebben geholpen bij het vinden van meer rust en ontspanning. Meer informatie over ons of de werking van de drie principes kun je vinden op onze website 3pcommunity.nl. Veel plezier en veel ontspanning tijdens het luisteren.
Nou, dan zijn we voor de tweede podcast. Over waardeloze gesprekken. Zo heet de podcast. En ik heb even opgezocht wat waarden ook alweer zijn. Want ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo echt de definitie uit mijn hoofd oplepelde. Dan komt die. Waarden zijn de voorkeuren die een groep of een samenleving heeft met betrekking tot doeleinden of gedragspatronen. Ze zijn de omgangsvormen waar we naar proberen te handelen vanuit de gedachte dat het goede gedaan behoort te worden.
Wow. Ja, dat het goede gedaan behoort te worden.
Ja, precies.
Ja, want deze podcast heet Waardenloze Gesprekken. Als in zonder waarden. Niet per se zonder waarden.
Ja, dat is goed dat je het nog even benadrukt.
Ja, dat is een enter. Waardenloze Gesprekken. Ja, want die titel die komt natuurlijk ook ergens vandaan. Weet jij nog waar die vandaan? Ik weet nog ongeveer waar die vandaan komt, maar ik weet niet of jij er nog gedachten bij hebt.
Jullie waren met z'n tweeën aan het brainstormen over een geschiedenis.
Ja, klopt. En deze was al eerder bij ons voorbij gekomen toen wij zelf over onze bedrijfsnaam aan het denken waren.
Ja, ja.
Een van die ideeën was namelijk ook waardeloze relaties. En we uiteindelijk toch maar niet gedaan, want we dachten van ja, word je daar nou echt op gevonden of niet? Maar waar die toen vandaan kwam, is ik fietste een keer langs een bord waar heel groot op stond, waardenvol opvoeden. Nou weet ik even niet meer of het nou met een N was of zonder N, maar in elk geval stond er een tekstje onder van hoe voed je je kinderen op met de juiste waarden. Volgens mij zelfs al zoiets in. Ja. En toen dacht ik, is het niet veel interessanter om je kinderen waardenloos op te voeden? Waardeloze opvoeding.
Ja?
Waardenloze relaties en ook daarin waardenloze gesprekken.
Ja, de zonne die.
Okay, en dan ben ik even advocaat van de duivel.
Ja.
En dan denk ik, nou, dat kan toch niet? Je kan toch niet je kind zonder waarden gaan opvoeden?
Nee. Ik denk ook dat het bijna niet kan, eigenlijk.
Dat gaat vanzelf, denk ik.
Ja. Ja. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je als kind er niet aan ontkomt om die wel op te pikken ergens.
Ja.
Maar het feit dat je er ook last van kan hebben, van die waarden. Dat ze in de weg kunnen gaan zitten. Dat je zo hard je best voor gaat doen. En niet meer weet waar grenzen liggen daarin ook.
Ik denk dat het heel goed is om te laten zien dat er waarden zijn waar je niet van bewust bent. Daar af en toe op te wijzen. Ook bij kinderen dus. Dus te zeggen van ja, maar dit is ook maar iets wat we bedacht hebben. En dat werkt. Maar het is niet de waarheid. Zo. Het is niet zo dat het altijd zo moet zijn op deze manier. En denk daar vooral ook zelf over na. Ben je het hiermee eens?
Ja.
In elk moment gebeuren op die manier.
Het zijn wel keuzes die je hebt.
Ja, een waarde is een keuze. Er staat ook een voorkeur die een groep of samenleving heeft. Dus het is een voorkeur. Het is niet eens een waarheid of zo.
Nee, dus dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Dat je je kind bewust maakt van dat waarden in zichzelf niet waar zijn. Maar dat het manieren van kijken zijn of voorkeuren of in die zin concepten die bedacht zijn.
Ja.
Oké. Okay.
En ze kunnen heel nuttig zijn op het moment dat ze jouw werk uit handen nemen. Als het een soort van automatische piloot is waar je op kan varen. Die ervoor zorgt dat je niet in elke situatie hoeft te bedenken, oh, wat moet ik nou weer doen? Of hoe moet ik hier nou op reageren? Als je iemand tegenkomt, dan is het gewoon om te zeggen hallo. Of iemand een hand te geven. Nou ja, nu iets minder. Maar om iemand een hand te geven. En dat is iets wat automatisch gaat. Daar hoef je dus niet over na te denken. En zolang dat helpt, is het waardevol om die waarde te hebben, denk ik. Maar zodra je er heel hard over na moet gaan denken, van, oh, moet ik deze persoon nou een hand geven of niet? Bijvoorbeeld nu dus, moet ik deze persoon. Ik heb het al een paar keer gehad dat ik iemand voor het eerst tegenkom. En dan denk ik van, oh ja, ik wil hem een hand geven als automatische reflex. En dan meteen denk ik, nee, dat moet ik niet doen. Dus dat nu begint het juist te botsen ineens. Dus het is een waarde die we hebben, die nu ineens niet meer kan of zo.
En voelt het dan ook minder belangrijk? Want het komt een beetje uit beleefdheid.
Ja. Ik vind het wel. Ik denk wel, ja, ik mis nu toch wel. Ik heb wel het idee dat ik deze persoon iets minder. Hoe noem je dat? Eerbetoon? Nee, dat klinkt heel raar. Maar gewoon, ja, gewoon erken in wie hij is, zeg maar.
Uit dit voorbeeld wordt heel duidelijk, denk ik, hoe waarden onbewust ons gedrag sturen. He, want het is inderdaad gewoon een soort ingeprogrammeerd in je systeem om als je iemand ontmoet een hand te geven. Daar denk je inderdaad niet over na. Maar ergens onbewust heb je het opgeslagen.
Ja.
Zonder dat je je er bewust van bent. En dan bepaalt het jouw gedrag.
Ja, ja, het is echt de automatische piloot.
Precies. En in dit voorbeeld is het inderdaad helpend, want dat maakt het makkelijker om met elkaar om te gaan en samen te leven. Maar soms kan het ook gaan kwellen. Knellen, wou ik zeggen. Maar misschien is kwellen ook wel toepasselijk.
Dat kwam ook van heel diep zelfs.
Ja. Want dan worden het regels die eigenlijk misschien helemaal niet aansluiten bij jou, maar die wel heel dwingend zijn.
Ja. Ja, en ik denk ook dat je soms echt in een dilemma terecht kan komen. Doe ik iets dan wel of niet? Vanuit dat ik denk dat dit van me verwacht wordt. Maar het voelt misschien helemaal niet oké. De uitkomst ervan.
Ja, precies.
Ja, maar eerlijkheid vind ik daar ook een hele mooie in.
Ja.
Mm-hmm. Dat je altijd de waarheid moet vertellen. Maar hoe vaak doen we dat eigenlijk wel niet? Het is soms heel handig om niet te vertellen dat iemand er net even wat minder leuk uitziet.
Ik moet ook, moet ook heel erg denken, als je die eerste twee naast elkaar zet, eerlijkheid en beleefdheid.
Ja.
Dat is best een moeilijke combinatie af en toe.
Ja, dat knelt nogal, ja.
Ja.
Dus dan moet je toch op dat moment je waarde kiezen. Ga ik nu voor eerlijkheid of ga ik nu voor beleefdheid? Welke van de twee wil ik inzetten? Of zo? Waar hecht ik meer waarde aan welke waarde?
Ja, en ik vind dan ook als iemand, even letterlijk het voorbeeld van hoe iemand eruit ziet op dat moment. Moet ik dan echt eerlijk zeggen wat ik in dat moment vind, wat echt ook maar een mening is? Ja, wat heeft iemand aan mijn mening daarover?
Ja, want de waarheid, hè, dat schakel je dan gelijk met mijn mening.
Ja. Die is eigenlijk ook al, klopt die niet helemaal. Want ja, dan zou je het bijna aan 100 mensen moeten vragen, zie ik er leuk uit. En dan kijken wat er gemiddeld uitkomt of zo. En dan kun je zo, ja.
Een enquête.
Ja, een enquête gaan doen. Ja. Misschien dat het dan meer waarheid wordt?
Ja.
Nou, eigenlijk ook niet.
Ja.
Een gemiddelde mening.
Oké, dus eigenlijk wat we zeggen is, met dat waardenloos willen we niet zeggen dat dingen geen waarde hebben. Maar we willen eigenlijk zeggen van, joh, ga nou zien hoe dat werkt in ons. Hoe wij onbewust allerlei overtuigingen, concepten plakken op wat er is.
Ja.
En, want dat helpt je om je vrijer te voelen in het moment, om te doen wat voor jou kloppend is of passend is? Of iets anders? Waarom willen we dat? Waarom willen we dat bijvoorbeeld onze kinderen bijbrengen? Of onszelf?
Ja, zelf.
Waarom willen we daarin?
Ja, ja, heel kleine kinderen die hebben ze natuurlijk ook nog niet zo. Hè? Die zijn er nog heel erg naar op zoek. En die bevragen ons als volwassenen ook, of als oudere kinderen. Waarom doe je dat? Waarom is dat?
Waarom moet ik een hand geven?
Ja. Of dankjewel zeggen. Ja. Of sorry.
Mm-hmm.
Die zien nog helemaal niet. Ja, die hebben die automatische piloot niet. Dus die bevragen je ook wel eigenlijk heel goed naar wat zit daarachter? Wat zit eronder? Waarom is dit? En ja, zo proberen ze de wereld een beetje te begrijpen. En eigenlijk vragen ze je om na te gaan denken van ja, waarom doe ik dat eigenlijk? En wat gebeurt er dan als ik het niet zou doen? Wat denk ik dan eigenlijk dat er zou gebeuren? Eigenlijk vind ik het dan wel heel mooi als je als ouder of leerkracht of weet ik veel, opa, oma, zou durven zien. dat het ooit een keuze van jezelf is geweest. En niet de waarheid. Dat het zo moet verlopen. Dat het leven zo hoort te zijn. Dat je dit gedrag moet vertonen. Dus het is toch laten zien dat we allemaal keuzes hebben. En dat de waarheid eigenlijk niet bestaat. En ik vind het ook heel mooi als je tegen kinderen zou kunnen zeggen. Of ze zou kunnen voorleven. Ja, dit zijn redenen waarom mensen het bijvoorbeeld wel doen. En met mes en vork eten. Even heel simpel. Dat is netjes. Ja, en het kan handig zijn om als je in ander gezelschap bent, ervoor te kiezen om ook met mensen voor te eten. Omdat je dan misschien het idee hebt dat er minder mensen naar je kijken bijvoorbeeld. Ja, dat is je eigen keuze of je dat wil doen of niet. Je hebt die keuze.
Ja, dus het keuzevrijheid levert het
ja.
op.
Ja. Ja. En als je er, ik bedoel, ik eet meestal wel met mes en vork. Dat vind ik echt prima om te doen. Daar heb ik geen last van. Maar er zijn ook wel situaties waarin ik inderdaad denk van ja, moet ik nou inderdaad uit beleefdheid gaan zeggen dat ik iemand er inderdaad leuk uit vind zien? Of moet ik nou eerlijk zeggen dat ja, vandaag zie je er wat vermoeid uit of zo? Of,
ja,
het is ook, daar moet ik ook heel erg aan denken. Het is ook wat minder openstaan voor wat er gebeurt als je inderdaad op die automatische piloot vaart. Maar de automatische piloot van de waarde. Dus als jij automatisch op een bepaalde manier reageert omdat je dat gewoon bent. Ja. Dan kan je ook minder reageren wat er op dat moment gebeurt. Ofzo. Dus als je inderdaad iemand ziet ja. en je denkt, er komt iets bij je op van, oh, ik wil inderdaad zeggen, goh, wat zie je er moe uit vandaag. Dan kan jouw waarde van beleefdheid jou zeggen van, nee, dat moet je niet doen, want dat is onbeleefd. Terwijl er misschien, als je dat wel doet, er, ja, dat weet je niet, er een heel interessant gesprek achteraan komt. Of dat je... Ja. Dat er iets dan wel gebeurt of zo.
Ja.
Wat er niet zou gebeuren op het moment dat je je mond houdt en denkt van nee, het is onbeleefd om te zeggen, wat zie je er mooi uit. Moe uit, mooi ah, ja. kan ook. Ja,
ja.
ja want die onbewuste waarden, die werken als een soort trechter, als het ware. Je ziet wat je gelooft, want ja. dat is wat je projecteert. En daar hoort bepaald geautomatiseerd gedrag bij. Een bepaalde, nou ja, een beperkt aantal opties. Terwijl er zijn altijd ontelbaar veel mogelijkheden die je dan niet ziet. Want je kijkt door dat filter van die waarde die daarachter zit.
Ja, ik denk dat je dat wel mooi zegt. Nou, het beperkt je opties. Het is, ja, als in het rechter. Je hebt heel veel, ja, uiteindelijk heb je oneindig veel opties. Maar die waarde die je er overheen plakt, die streept het allemaal weg op 5 na of zo die je er dan over houdt.
Ja. Ja. ja, precies. Ja, en dan... Hebben we een soort van collectieve concepten waar we met z'n allen in geloven? Bijvoorbeeld in Nederland, je eet gewoon met mes en vork. Maar ja, als je naar Ethiopië gaat, dan eet je met z'n allen met je handen, toch? Met,
ja.
Hè? Ja. Dus dat is heel arbitrair eigenlijk, die collectieve concepten en waarden
ja.
waar je dan in gelooft met z'n allen.
Ja, en we zijn natuurlijk in het verleden vanuit... vanuit Europa met al die zendelingen en zo zijn we allemaal naar andere werelddelen toegegaan om te vertellen wat de juiste waarden zijn.
Ja.
De enige juiste.
Echt elkaar te proberen te overtuigen. Wij hebben het niet gezien.
Ja. Want wij weten wat het juiste is.
Ja.
Echt, om te doen.
Echt vanuit je eigen realiteit. Ja. Ik heb het helemaal goed gezien en jij mist nog een stukje van de puzzel.
Ja, maar ook wel oprecht vanuit de overtuiging dat dat de goede weg is. Zeg maar.
Ja.
Niet omdat jij vindt dat die jou beter is, maar omdat jij er echt van overtuigd bent dat dat zo is.
Ja,
zeg maar.
Eigenlijk bijna vanuit naastenliefde.
Ja, ja nee, ik geloof dat wel hoor, dat heel veel mensen dat ja. echt oprecht vanuit naastenliefde doen.
Want ja, dat is waar.
Iedereen moet dit zien, want dit is de juiste weg. Ja. En als je het niet ziet, dan gaat het mis, zeg maar.
Ja, dat kan ik maar bijna niet meer voorstellen. ik zie wat je bedoelt. Maar
ja.
Het voelt zo als het opleggen van regeltjes. Dat het niet meer, dat ik inderdaad vergeet dat dat wel vanuit liefde...
Maar dat is ook wat de ouders ook doen ten opzichte van de kinderen.
Ja, zeker.
Die leggen ook vanuit liefde op. Omdat zij denken, van, deze kinderen moeten dit leren. Anders redden ze het niet in de wereld.
Ja. Daarmee worden je kinderen wel een soort resultaat van... waar je toch verantwoordelijk weer voor bent. Hè?
Ja.
Zeker. Maar ik denk, mensen zien altijd wat ze zien.
Ja.
En hè, doen naar beste eer en geweten, handelen ze op grond van wat ze zien.
Zeker.
En maar daarom is het denk ik juist zo mooi om daaraan voorbij te kijken. En te zien dat die waarden zelf gecreëerd en bedacht zijn. Omdat je dan echt iets nieuws kan zien. Dan kun je een inzicht krijgen. De schellen vallen je van de ogen. En je ziet iets in een compleet ander licht. En je ziet, oh ja, ik dacht altijd dat het A was. Maar hey, het is ABC.
Hele alfabet, ja.
En als je dat hebt gezien, ja, dan klopt A niet meer. En dan kan je inderdaad met een open mind, denk ik, weer je eigen waarden, nou ja, heroverwegen of openstaan voor andere waarden.
Ja, dan ben ik heel, dan heb ik wel een vraag aan jullie. Hoe ik het zelf zie is namelijk dat ik wel, hoe ik bij het mezelf merk, is dat ik denk het nodig te hebben om daar een andere blik op, een blik van iemand anders om te hebben. Deze zin klopt niet. dat ik de blik van iemand anders nodig heb om dat voor mezelf te kunnen zien. Dus inderdaad moet een kind mij vragen waarom doe ik dat. Of Merel moet tegen mij zeggen ik zie het probleem niet. En dan gaat er bij mij een lichtje branden en denk ik van oké. Ik blijkbaar zit hier in een werkelijkheid die niet helemaal klopt. Dus ik heb wat dat betreft denk ik op dit moment dat ik externe input nodig heb om dat te kunnen gaan zien. En mijn vraag aan jullie is, hoe zien jullie dat? Kan je ook vanuit jezelf gaan zien dat je een waarde gelooft?
Nou ja, weet je, er staan me een paar van die momenten voor de geest dat de schellen me letterlijk van de ogen vielen. Dat ik gewoon een nieuwe gedachte kreeg. Waardoor ik een andere kant op ging kijken en iets anders zag. En dat kwam compleet uit de lucht vallen. Want ik zat echt heel erg vast in mijn denken en meende helemaal iets te zien. En daar geloofde ik dan in. En ik weet niet waarom, maar ik kreeg een nieuwe gedachte, waardoor ik andere kant op keek en ik zag wat anders. Er zijn echt een aantal van die momenten die ik me heel erg voor de geest kan halen.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja. Het meest pregnante voorbeeld wat altijd me te binnen schiet is dat ik werkte als docent bij een hbo-opleiding en ik deed mijn werk goed, kreeg ook altijd goede beoordelingen en ook in die zin waardering, want het was altijd van nou Eline, je bent heel goed, maar werd er dan altijd bij gezegd, ja je moet wel wat meer laten zien, je moet wel wat meer gewoon hup, hè? Vuist op tafel, enzovoort.
Initiatief
nemen. Wat zeg je?
Initiatief nemen.
Nee, zichtbaar zijn. Zichtbaar zijn was het. Zichtbaar zijn. En ik vond het altijd heel stom. Want ik dacht altijd van, ja, wat zie ik je nou te zeuren? Ik doe mijn werk te goed. Wat wil je dan van me? Wil je dan dat ik verander in een of andere blaaskaak of zo? Hè? En ik vond dat heel onrechtvaardig. Want ik vond dat als je maar een grote bek had, dan kreeg je waardering. En dat zag ik ook om mij heen. Collega's die minder goed hun werk deden, maar die kregen wel meer kansen dan ik.
Oh ja.
Dat vond ik heel onrechtvaardig. Hè? Dat de wereld nou toch zo in elkaar zit. Dat hè? Introverte mensen als ik, die worden gewoon niet gewaardeerd. En ik geloofde daar echt in. En was daar dus heel gefrustreerd over. En mijn frustratie bereikte op een gegeven moment een hoogtepunt. Toen ik kreeg een nieuwe collega. En er was echt zo'n heel leuk, innemend figuur die met iedereen op een heel natuurlijke contact maakte en zo. En hij ging als een speer. En binnen de kortste keren werd er tegen hem gezegd, nou, wat wil jij in je takenpakketje? Ga je lekker dat doen? Terwijl ik ook allemaal corvée dingen had. Maar ja, oh ja. Hè, dat hoorde er dan bij, vond ik. Hè? Dat doe je gewoon. En ik wou ook altijd een opleiding doen, maar dat mocht nooit. Want het was dan te duur. En die nieuwe collega, die mocht wel die opleiding gaan doen.
Oh.
Nou, dat was echt het punt dat mijn frustratie een hoogtepunt bereikte. Maar toen, te midden van die frustratie, kreeg ik opeens een nieuwe gedachte. En toen dacht ik, ja, oké, Eline, je kan hier wel heel boos over zijn, maar dit helpt jou geen steek verder. Ga dan maar eens kijken, hoe komt dit? Wat doet hij dat blijkbaar effectief is? Wat doe jij dat blijkbaar niet effectief is? En ga daar maar eens een keer achter komen. Dus toen wilde ik wilde het gewoon echt heel graag weten. Dus ik ging die collega bestuderen in het wild als een soort antropoloog. Wat doet hij nou toch allemaal? En toen vielen de schermen van de ogen. Want toen zag ik dat wat hij deed, was gewoon delen. Wat hij van plan was, waar hij enthousiast over was, hoe het ervoor stond. successen, maar ook waar het moeilijk was. En toen realiseerde ik me dat ik dat dus nooit deed. Dat kwam gewoon niet in mij op. Ik zat gewoon lekker mijn werk te doen. En dan zag ik hem bijvoorbeeld even aankloppen bij de leidinggevende. Van, nou joh, die workshop vorige week was hartstikke leuk. Mensen waren dolenthousiast. En voorheen had ik dat bestempeld als slijmen bij de baas.
Oh ja.
Maar nu zag ik met die nieuwe ogen van, nee, die baas denkt heus niet van, oh, wat zit hij weer te slijmen. Die denkt, oh, blijkbaar vindt hij dit leuk en kan hij dit goed. Laat ik hem meer van dit soort klussen geven.
Ja, ja.
Nou, en toen zag ik het. En toen dacht ik, oh, oké, het komt niet in mezelf op. Maar blijkbaar is het wel handig. Laat ik het maar proberen. En toen ging ik dus wel dingen delen. Nou, binnen de kortste keren mocht ik wel die opleiding volgen. Ging mijn leidinggevende me vragen voor dingen waarvan die wist dat ik ze leuk vond, ja. Weet je, en dat... Waarom kreeg ik die nieuwe gedachte? Geen idee. Ik ben heel dankbaar dat ik hem kreeg. Maar ik geloof niet dat ik daar nou eigenlijk invloed op had of zo.
Nee, het kwam echt in je op. Ja,
ja. Een opwek vanuit mind.
Ja, precies.
Ja.
Ja, dat is een heel mooi voorbeeld inderdaad.
Ja.
Ja. Ja, en je vroeg dat dan... Ik zit daar ook over na te denken. Ik heb niet zo'n prachtig verhaal als jij, Eline. Maar wel wat meer... Ik vertelde dat in ons vorige gesprek ook. Dat ik altijd wel wat meer... de neiging had om... Om te laten zien dat het ook dat het niet op de manier hoeft zoals de meeste mensen het doen. Dat ik dat probeerde. Dat, ja, maar dat kan ook zo. Maar dan wel last van hebben met het idee dat er wel van mij verwacht werd dat ik het op hun manier zou doen.
Ja.
En dus er zit wel iets van, ja, ik zie wel van, ja, jullie kiezen voor deze route. Omdat jullie allemaal denken dat dat hoort of zo. Ik vind dat een keuze en dat is jullie mening dat dat de weg is. En ik kan daar dan kritische vragen over stellen of een soort van recalcitrant iets anders doen. Al is het maar een bepaalde kleding dragen of dat mag dan wel of niet of zo. Of iets raars met je haar doen. Hè, dat,
ja.
Best wel wat kapsels gehad. commentaar. Ja.
Dank je. Dat was ook een soort waarde dan, toch?
Wat zeg je?
Dat was ook een soort waarde van jou.
Ja.
Dus...
Maar dat op een gegeven moment dan gaan zien van, oh ja, maar dat is dan toch een soort van idee dat iedereen hetzelfde moet doen. En ik wilde daar tegen aanschroepen, maar dan juist heel erg die andere kant op ging.
Ja.
Ja. Je vastbijten in een ander concept eigenlijk.
Ja. Dus je kiest de eentje waar niet zoveel mensen dan wat mee hebben of zo.
Ja, dat is dan waarschijnlijk jouw waarde. Ik moet de andere kiezen. Ja.
Er is niet... Ja. Er zijn zoveel mogelijkheden. Dus daar zat dat van net weer maar op. Zo van, je kiest dan toch voor jezelf weer een pakketje. Maar op een gegeven moment had ik ook zoiets van, moet ik dan elke keer van die rare kapsels nemen? Wat zal ik
dat
nou weer eens doen?
Dingend, ja.
Nou, na de dreadlocks is het.
Ja.
Dan kom je er toch wel weer op een gegeven moment achter. Oh, dit doe ik dus.
Ja.
Dan wordt het weer iets dwingends. Een soort zelfopgelegde regel. Ja. Leefregel. Ja. En toen?
Nou ja, dat is niet iets wat iemand een keer gezegd heeft, volgens mij. Maar...
Is het dan misschien zo dat het kan gebeuren op het moment dat je zo erg in de knoop ligt met die waarde, dat je denkt van ja, maar dit kan niet meer. Zo, dit gaat... Dit...
Ja.
Dat je een soort van kortsluiting van krijgt. Ja, maar dit gaat gewoon te ver wat er nu gebeurt.
Ja. Dus
blijkbaar dwingt deze waarde mij tot dingen die ik gewoon niet eens meer zelf niet meer kan aanleven. En dat je dan in één keer zo'n knip hebt van ja, maar hoe is, waar ben je mee bezig geweest dan?
Ja. Maar ik heb ook wel gehad een... God, dat was aan het einde van de PABO. Toen ik zo helemaal in de knoop lag met... met mezelf dus. Maar... toen heb ik echt zoveel last gehad. Ik heb sowieso, als je stages loopt als juf in wording, dan heb je natuurlijk heel veel dat je lessen aan het geven bent, waarbij je bekeken wordt.
Oh ja.
Ik ben ondertussen met een klas van misschien wel 30 kinderen bezig. Maar ondertussen was ik heel veel bezig met wat ziet
ja.
die ja. goede ja. leerkracht daar achter in de klas nou van mij.
Ja.
En dan proberen al die lijntjes van, oké, maar wacht even, wat zijn nu de dingen die ik als goede leerkracht voor deze kinderen moet bieden? Dus dat is ook een bepaalde waarde die je dan probeert, hè, de bal in de lucht te houden. En die leerkracht achter in de klas, wat wil die van mij zien? Dus dan ging ik ook met die blik kijken. Nou, op een gegeven moment trok dat helemaal niet meer. Ik was zo bezig met wat wil iedereen van mij? Wat zijn al die belangen van iedereen, waarden die ik moet naleven? Dat gaf inderdaad een vrij grote kortsluiting.
Ja.
Toen heb ik wel mijn eindstage helemaal netjes afgerond, maar ik heb al mijn PABO-opdrachten laten liggen.
Ja.
En daar heb ik gewoon nog 3 maanden even aan mijn opleiding geplakt om die toen allemaal af te maken. Ja, dat trok ik echt niet.
Ja.
Dus, maar dat was wel iets waarbij ik wel heel erg door had van, nou, dit gaat niet oké. Okay, maar wat gaat er dan niet goed? Dat had ik niet zo in de gaten gelijk, hoor.
Ja.
Nee.
Maar dat kwam wel meer als er meer rust ontstaat. Als je meer inderdaad jezelf toestaat. Inderdaad even afstand te nemen, ontspanning. Je überhaupt weer te ontspannen. Dat borrelen.
Ik denk op een moment dat je je overgeeft aan het niet weten. En je hoeft het niet te weten. En je bent niet meer koortsachtig op zoek naar om het uit te vogelen en wel te weten. Dan kan er iets nieuws ontstaan.
Ja.
En ik denk inderdaad, bij het voorbeeld wat ik gaf, was inderdaad een soort moment van opgave. Overgave. Zo van, ja. Nou ja, oké. Okay, dan maar met open blik gaan kijken.
Ja.
Dit werkt niet. En al dat koortsachtige erover nadenken helpt niet verder. Even een soort reset of ja. zo. En dan, ja.
Het is echt een blanco pagina weer.
Ja.
Je regelboek zo van, oh, ik heb al deze regels geprobeerd toe te passen.
Nee,
sommige weten elkaar eigenlijk en ik wist niet hoe. Ja, maar ja, nou, ik sla de bladzijde om, pak een nieuw boek van, nou, dit wordt blanco. Wat dan?
Ja,
ja echt de refresh button.
Ja. Ja. Ja, voor mij is het echt heel erg openstaan voor het feit dat het niet zo is als dat je denkt dat het is, zeg maar.
Ja, maar dat is eigenlijk ook overgave aan het niet weten, toch?
Ja, zeker. Want je denkt altijd dat je het weet, namelijk. Totdat het niet meer is. En dan denk je, hé? Maar dat was toch altijd zo? Waarom is dat nu ineens niet meer zo dan? En dan kom je op het moment van, oké, blijkbaar zie ik het op een manier die niet werkt of die niet klopt of waar iets mee aan de hand is. En als je dan open staat voor wat kan er dan nog meer zijn. Want je kan ook net zo goed op dat moment heel hard vastbijten in van nee, het was altijd zo. Dus ik ga nou weer zorgen dat het weer zo is. Want
ja, precies.
Klopt het niet meer.
Ja.
Of je kan op dat moment zeggen van oké, blijkbaar klopt er iets niet. Laat maar zien.
Ja.
Bel maar.
Je bent eigenlijk zo ver uit de bocht gevlogen van de route die je dacht te moeten lopen.
Dat je op een andere weg terecht komt.
Ja, ik kan niet meer bijsturen. Nee, ik kan gewoon niet meer daarnaar terug.
Nee.
Nee, en dan rest je niks dan overgave, inderdaad. Ja. Dat is een soort enige optie die er dan nog is.
Ja.
Tenzij je echt helemaal, denk ik, erin verstrikt raakt.
Ja.
En dan krijg je waarschijnlijk een burn-out.
Ja.
Of een depressie of zoiets. Hè? Dan kan er gewoon echt niks nieuws meer bij. Dan zit je zo van.
Ja, voor mezelf was wat dat betreft echt het duidelijkste voorbeeld. Bij een van mijn vorige werkgevers. Dat ik echt het idee had dat mijn leidinggevende mij niet zag. In wat ik deed. En hoe hard ik wel niet werkte. En wat ik er al niet allemaal aan doen was. En dat ze mij bijna opzettelijk dwarsboomde in wat ik deed. Dat was ik echt, dat is wat ik zag op dat moment.
Ja.
En toen had ik op een bepaald moment had ik een gesprek met mijn leidinggevende en nog iemand anders. En ze zaten daar met z'n drieën. En dat was echt het moeilijkste gesprek van mijn leven. Want dat ging ook over van ja, hoe gaan we nou verder en wat gaan we hierna doen en wat wil je eigenlijk? Dat was echt pure frustratie, dat hele gesprek. En toen was het gesprek was afgelopen, mijn leidinggevende ging weg. En toen zat ik nog met die derde persoon daar. En ik was echt helemaal kapot. En die andere die vroeg aan mij van, joh, gaat het een beetje? Ik zei, nou nee, dat was echt een wijze heftig gesprek. En toen vroeg ik aan die andere van, wat vond jij ervan? van het gesprek. En die zei van, nou, ik had echt heel erg het idee dat jouw leidinggevende jou probeerde te bereiken. En jou probeerde te helpen. En toen had ik zoiets van, hè? Nee. Dat was echt niet zo. Dat was mijn eerste reactie. Van, hè, waar heb je het over? Dat is niet het gesprek wat ik heb gehad net. Want ik werd volledig gefrustreerd en gedwarsboomd. En toen heb ik dat echt een soort van laten bezinken. En toen had ik zoiets van, oké, dat kan niet. Het kan niet dat je daar met z'n drieën zit. En dat je alle drie iets anders ziet. En dat er dan toch maar één werkelijkheid is, zeg maar. Dus of alles is waar, of niks is waar. En als alles waar is, dan zie je allemaal hetzelfde. En als niks waar is, zie je allemaal iets anders. Weet je, zo'n soort iets kwam er bij me op.
Ja.
Toen had ik zoiets van, oké, nou dan moet het wel aan mij hebben gelegen op dat moment. Dat kan eigenlijk niet anders. En op dat moment kon ik het echt serieus gewoon naast me neerleggen. En de volgende dag had ik weer een gesprek met mijn leidinggevende. En ik heb sorry gezegd. Ik zei, ja, ik weet niet wat me overkwam gisteren. Maar ik zat volledig in de frustratie. En het was geen leuk gesprek. Sorry voor hoe ik reageerde. En zullen we opnieuw beginnen? Zoiets, zeg maar.
Ja.
En mijn leidinggevende was onwijs van onder de indruk. Die zei, wauw, ik had niet verwacht dat wij überhaupt vandaag nog een gesprek zouden hebben. Want
nee.
Dacht ik, van die zie ik nooit meer terug of zo. Of die stelt het gesprek in elk geval uit. En fijn dat je nu zo open staat voor wat er is en dat we weer verder kunnen, zeg maar. Dus vervolgens heb ik echt een volledig normaal gesprek met haar gehad. Wat niet wegneemt dat ik een paar maanden geleden verder wel daar ben vertrokken en iets anders ben gaan doen. Dus dat betekent dat ik nog steeds daar wilde werken. Maar ik zag het niet meer als dat de wereld mij dwars had. Maar ik zag het, oké, dit is gewoon, ik zit hier mezelf te frustreren blijkbaar.
Wauw, ja.
En dat is het niet voor mij, want dit is gewoon niet mijn werkwijze en mijn omgeving om te zitten.
Ja.
Dat was echt voor mij een heel duidelijk moment dat ik dacht van, oké, ik ben hier zelf blijkbaar een wereld aan het bouwen die ik niet leuk vind. Dus waarom zou ik daar in vredesnaam mee doorgaan? Want ik er zit echt onwijs alleen maar mezelf daarmee te frustreren.
Maar geloof jij dat de waarden die een leidinggevende bijvoorbeeld moet aan moet houden? Of
zeker, zo, ja. Een leidinggevende die moet voor mij zijn. Dat is een van mijn waarden, zeg maar. Dus die moet mij steunen in wat ik doe. En die moet mij ook een soort van beschermen van het gedoe wat niet op mijn bordje hoort te komen. En een leidinggevende moet mij waardering tonen. En dan niet financiële waardering, maar oprechte persoonlijke waardering. Van, oh, Nico, wat doe je dat goed? En dat ook zeggen, zeg maar. Ja, dat zijn allemaal waarden die ik nu al zag van, oké, dat zijn echt waarden waar ik kan vasthouden, die ik dus gewoon niet krijg. Maar wat niet betekent dat het probleem buiten mij ligt of zo.
Ja, precies.
Want het zijn mijn waarden.
Ja.
Waar ik...
Nou ja, jij neemt ze ook wel of niet waar.
Ja.
Ja, dit is ook weer een heel mooi voorbeeld van hoe dat werkt, hè? En de transformerende kracht van een inzicht.
Ja.
Ja, zeker.
Want je ziet letterlijk een nieuwe realiteit. Ja, daar hadden we het de vorige podcast volgens mij ook over.
En dan kan
dat is weer een heel mooi voorbeeld ervan. En hoe kom je dan aan inzicht? Ja.
Je zal het zeggen.
Nou, je zal het...
In dit geval ook wel echt wel even helemaal in de knoop zitten. Helemaal in verwarring zijn.
Ja.
En
dan...
Ja, die verwarring toelaten dus. Dus in plaats van een...
Ja.
Overgaat inderdaad.
Ik denk dat wel... Als je hem niet toelaat... Dan raak je er verder in verstrikt.
Ik denk dat ik ook heel makkelijk had kunnen denken... Van ja, die derde persoon is gek. Ja. Dat was
een grote. Precies.
En ik ben nog steeds dwars gezeten. En wat die derde persoon zegt, dat maakt me niet uit. Want ik heb gewoon ruzie met mijn baas. That's it.
Die wordt vast betaald. Ja. Ik kan er echt zo heel...
Ja, daar kan je ook weer een verhaal over verzinnen. Weet je? Blijkbaar stond ik op dat moment wel open voor... Oké, misschien is er wel iets anders aan de hand.
Ja.
Kan jezelf eigenlijk nog meer ingraven.
Ja.
Ja.
Dat is heel makkelijk.
Maar inderdaad, die verwarring... En de twijfel aan... Huh? Wat is er dan aan de hand? En ik dacht dat het was, maar is blijkbaar niet zo. Die twijfel... Dat is dus eigenlijk een teken van mentale gezondheid.
Ja.
Waar ik hem vroeger als een soort gebrek in mezelf beschouwde. Van, waarom twijfel ik toch zoveel? Terwijl andere mensen lijken zo zeker te weten hoe het zit of zo. Of waar het naartoe moet. Ik spoor blijkbaar niet.
Ja, iedereen zit heel hard zijn best te doen om ons te laten denken dat ze weten wat ze doen, hè?
Ja, precies. En, ja, weet je. En dan ging ik dan heel erg aan mezelf twijfelen. En dat vond ik iets slechts. Maar nu denk ik, nee, dat is juist iets... een teken van mentale gezondheid, dat je twijfelt. Want het betekent dat je inderdaad ergens gaat voelen of zo van... ja, maar we weten het helemaal niet. Hé, hey, we doen maar wat. We hebben geen clue. En het is niet erg dat we het niet weten.
Nee.
Want ja, het niet weten geeft allerlei opties en mogelijkheden. En juist het niet weten, daaruit kan het nieuwe ontstaan. En gezien worden.
Ik moet nu ook heel erg denken aan inderdaad kinderen die met bijvoorbeeld Playmobil of weet ik veel wat voor poppetjes of zelf in een karakter stappen. En die dan dat helemaal even uitspelen. En het daarna ook weer loslaten en de volgende dag of na een paar dagen het dan een beetje uitgekoud hebben. Dan denk ik, ga weer over op een nieuwe. Vandaag ben ik de boze vee of zo. Maar eigenlijk hebben wij dan nu allemaal ook zo'n punt gehad waarop we dachten, nou, dit karakter is soort van uitgekoud. Ik heb het wel gezien.
Ja, dit ken ik nou wel.
Ik laat hem los. Ja. Ik ga je beginnen of zo.
Ja.
Het is gewoon nog steeds hetzelfde, hè? We zitten gewoon een rollenspelletje te doen hier.
Alleen denken we dat het echt is, en dat geen rol is.
Ja, dan zijn we gaan denken dat we dat die rol, dat we die vast moeten houden en dat we
continu
op het toneel staan.
Ja, ja mooi. Ja.
Maar dat is helemaal niet nodig.
Nee, ieder moment is weer een kans om iets volledig nieuws te ervaren, te zien, te proberen. Ja.
Nou, waardeloze gesprekken. Ik sta nog achter de naam, geloof ik.
Ja, ik ook.
Ja.
Ik hoop dat iemand het kan vinden ook. Oh, ik wil vandaag wel echt even een waardeloos gesprek horen.
Ja. Ja, nee, volgens mij past die. Ja.
Heel mooi. Ja. Nou, dankjewel dan weer voor dit gesprek.
Dankjewel.
Ja, dankjewel. Het was me een genoegen.
Ja.